Ik lees even een stukje voor eerst. Jezus komt op een gegeven moment in Nazareth, daar waar hij opgegroeid is. En dan gaat hij, zoals hij ook gebruikelijk was, ging hij naar de synagoge. En dan in de synagoge staat hij op en dan wordt hem de boekrol van Jesaja overhandigd. En er staat er, en toen hij dat boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om in het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is hij niet de zoon van Jozef? Misschien dat u het gemist hebt, maar ik denk de meesten niet. Vorige week aangekondigd en ook in de weekmail gestaan dat we deze week inbreng van de gemeenteleden zouden krijgen. Wat hier gebeurt namelijk is wat typisch Joods is. Men ging naar de synagoge en ieder die had wat, die pakte de boekrol, begon eruit voor te lezen en legde daaruit wat hij ervan dacht. En er werd onder de Joden ook verder besproken: oh, denk je dat ik denk er zo over? Oh, wat mooi dat je dat erover ziet. Zo ook deed Jezus dat op dat moment. En er staat er, en de mensen verwonderden over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ik denk niet dat hij alleen maar heeft gezegd: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan, maar dat hij er veel meer over heeft gezegd. En dat zeiden van: wauw, deze man die weet wel waar hij het over heeft. En zegt: is hij niet de zoon van Jozef? Is hij niet die gewone jonge man die onder ons heeft geleefd en misschien meegewerkt heeft in de zaak van zijn vader? Maar zo willen we dat ook vandaag doen. Dat we gewoon aan ieder die iets heeft op zijn hart gekregen de afgelopen week, iets gelezen heeft uit Gods woord of uit het dagboek of uit een app, en gezegd heeft: oh, dat sprak me aan om deze reden. Dat we dat gewoon met elkaar delen, zoals ook Jezus dat deed in de synagoge. En hij werd gezien als een gewone man, de zoon van Jozef. Wij zijn gewone mensen, maar we hebben allemaal wel iets. Zoals Paulus tegen de Korinthe zegt: iedereen heeft wel iets als je samenkomt. Een psalm of een iets. Dus vandaag willen we die ietsen met elkaar gaan beluisteren. Dus ik wil eigenlijk vragen of de eerste iets naar voren wil komen en iets wil delen met ons. En ik verwacht er minimaal 3. Ja, Alman? Of Louise? Eerste dames.
Over een bekend stukje is het. Dat las ik van de week in een dagboekje. Dat gaat over... Nou ja, ik lees een stukje voor. In Markus 5, vers 35 begint het. Maar ik begin denk eventjes iets eerder. Ik begin gewoon bij vers 21. En toen Jezus met het schip weer erover gestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten, de synagoge, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en hij smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schare volgde hem en ze drongen tegen hem op. En dan gaat het verder, want er komt een stukje tussenin. De bloedvloeiende vrouw die genezen wordt doordat ze Jezus aanraakt. En dan gaat het verder in vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt gij de meester nog lastig? Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar hij zei tot de overste der synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En er stond niemand toe met hem mee te gaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge. En hij zag het misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen, zeide hij tot hen: waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Doch hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij hem waren mede en hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita cum, hetgeen betekent: meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was 12 jaar. En zij ontzette zich terstond bovenmate en hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou komen en zeide dat men haar te eten zou geven. Over een bekend verhaaltje en ik lees altijd overal overheen, vandaar dat ik af en toe dus zo'n dagboekje neem of een stukje lees. Maar wat benadrukt werd en ja, waar je dus zomaar overheen leest, is in vers 41... Talita cum, hetgeen betekent: meisje, ik zeg u, sta op. En dan gaat het om het ik. Wie zegt het hier? De Heer Jezus. Kijk, als ik het zou zeggen, zou er niks gebeuren. Maar het is de Heer Jezus die zegt: ik. Het is de ik ben. Het is de Heer die tot leven roept en tot leven wekt. Het is, ja, de Allerhoogste Heer. En daar lees ik dus zomaar overheen zoiets belangrijks. En dan vind ik het fijn als ik een boekje heb waar dat benadrukt wordt. En nu denk ik steeds als ik dat lees, het staat niet in alle evangeliën, maar het gaat om wie het zegt. Als wij woorden spreken, gebeurt er niks. Maar als Jezus gaat spreken, ja, dan gebeuren er dingen om je heen. Dus we hebben hoop dat hij goed en veel mag spreken, ook hier in de gemeente.
Aangezien ik een nummer heb wat we van de week ook een paar keer geluisterd hebben. En het gaat over de naam van Jezus. En dat hij dus geneest, je vrijheid geeft. En dat dus die naam zo ontzettend belangrijk is, dat die de werking heeft. Dus wij mogen in de naam van Jezus gaan staan. We mogen, ja, kracht en leven uitspreken. Dus als het lukt, zou ik willen vragen of Ronald zo meteen 867 aan ons wil laten horen. Het lied, ik in geloof spreek ik de naam van Jezus. Dat lijkt me echt passend ook hierbij.
In tegenstelling tot wat er net voor de, ga ik terug naar het Oude Testament en wel Genesis 22, vers 16. En daar staat: ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt, zal ik u rijkelijk zegenen. Dat is Abraham. Abraham is daar gekomen waar hij het ware wezen van God ontmoet. Hij verstaat nu Gods werkelijkheid. Mijn doel is God, zegt hij, God zelf, tot elke prijs, o Heer, langs iedere weg. En ik heb het aangestreept, het is ook mijn doel. Tot elke prijs, langs iedere weg, betekent zich onderwerpen aan de manier waarop God ons tot zijn doel brengt. Ik kan geen vragen stellen als God spreekt. Wanneer hij tot zijn eigen wezen in mij spreekt, het enige resultaat is onmiddellijk gehoorzaamheid. Als Jezus zegt: kom, dan kom ik. Gewoon. Als hij zegt: laat los, dan laat ik het ook los. Dat is ook gedeeltelijk in mijn leven zoals ik tot zover, tot nu dan gekomen ben. Hij zegt: vertrouw hierin op God, dan doe ik dat. Deze gehoorzaamheid is het bewijs dat Gods wezen in mij is. En Gods wezen zal ook in u zijn, in aanwezigheid. Hoe God zichzelf aan mij openbaart, wordt bepaald door mijn geaardheid en niet door die van God. Omdat ik zelf zo laag en nietig ben, dat zijn we allemaal, komt mij uw weg vaak laag en nederig voor, door de oefening in gehoorzaamheid kom ik daar waar Abraham was en zie ik wie God is. God zal nooit werkelijkheid voor mij zijn, zolang ik hem niet van aangezicht tot aangezicht ontmoet in Jezus Christus. Pas dan weet ik het, in de hele wereld, mijn God, is er niemand dan u alleen, De beloften van God hebben voor ons geen waarde, totdat wij de gehoorzaamheid Gods wezen verstaan. Dat moeten we zeker. Sommige Bijbelpassages lezen wij 100 keer, zonder dat zij iets voor ons betekenen. Maar dan zien we plotseling wat God bedoelt, omdat we God in een bepaald geval gehoor hebben gegeven. En onmiddellijk opent zijn wezen zich voor ons. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is het ook door hem het amen. Dat zie je ook in 2 Korinthe 1 vers 20. Het ja moet geboren worden uit gehoorzaamheid. Als wij door gehoorzaamheid amen zeggen op een belofte, dat geldt, dan geldt die belofte voor ons. Amen. Dat is mijn woord.
Jezus overal, Jezus in het daar. veilig buigen zal. Overblijf van wie spreek ik de grote naam, Jezus.
Het is wel mooi om hier te staan, hoor. Nee. Dat doe ik niet. Nou, er zijn twee gelijkenissen die mij echt interesseert. Dat is gesprek met Nicodemus en de overspelige vrouw. Nou, ik weet niet waarom, maar er zit zoveel in verborgen. Dat ik dus kijk... Nee, is het echt duidelijk? Niet duidelijk? Oh jee. Ja, daar had ik niks verstaan natuurlijk. Ja, jawel. Nee, dat is... Nou, er zijn twee gelijkenissen die mij dus interesseert. Dat is gesprek met Nicodemus en de overspelige vrouw. Waarom weet ik niet, maar zo zit het nou eenmaal. Maar als ik dus hier kijk naar gesprek met Nicodemus... dat een van de fariseeën, wiens naam is Nicodemus, een overste de Joden... die dus naar Jezus kwam in de nacht... Ik dacht altijd wel in de nacht, dan ziet niemand hem, incognito, verkleed. Ik weet niet hoe hij gekleed was, maar... En die ging dus naar Jezus toe. En die zei, Rabbi, we weten dat gij van God gezonden zijt als leraar. Want niemand kan de tekenen doen welke gij doet. Tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hij werd een beetje cynisch. Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet inkomen, binnengaan. Want uit vlees geboren is vlees, en wat uit geest geboren is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen gij wil, wanneer hij wilt, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, gij zijt de leraar van Israël. En deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik uw lieden tot het aardse gesproken heb zonder dat gij gelooft, hoe kunt gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? Dat is dus een gesprek met Jezus en Nicodemus. En het andere gedeelte, en ik hoop dat ik het vind, is eigenlijk de goede herder. Waar ik het niet over wil hebben, maar ik weet niet waar het over spelige vrouw kan vinden. Waar kan ik die vinden? Nou goed, ik zal het maar gewoon vertellen. Dat de vrouw die gesnapt werd bij overspel, die voor de fariseeën gebracht werd, terwijl Jezus met de fariseeën in gesprek was. Ik vind de timing vind ik heel grappig. Net dat Jezus daar was met de fariseeën, kwamen ze daar met een overspelige vrouw aan. Naar mijn gevoel lijkt het afgesproken werk. Ik weet het niet, ik durf het niet te zeggen. En die brachten voor hem, voor Jezus. Volgens de wet van Mozes, nou ik ben toch al bezig dus. Volgens de wet van Mozes moeten we haar doodstenigen. En dit vind ik zo'n geweldige onderwerp. Dat de wet van Mozes zegt, ze moet doodgestenigd worden. En wet is wet, de wet moet volbracht, voltrokken worden. En dan zegt Jezus opeens, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat vind ik zo ijzersterk. Vind ik zo geweldig. In die tijd hadden we niet kunnen bedenken dat plotseling iemand met zoiets komt. Nou, niemand durfde dus die steen te werpen. En ze ging heen. En toen zei Jezus, wie heeft u veroordeeld? Toen zei ze, niemand. Nou, ik zal u ook niet veroordelen. Nou, dat is... En als er iemand is die wel haar kan veroordelen, dan is het wel Jezus. En als er iemand is die de steen kan oppakken en haar kan stenigen, dan is het wel Jezus. Maar hij deed het niet. En dit is namelijk het punt waar ik het over wil hebben. In de tijd van de wet, in de tijd waar de regels gelden van Mozes en van alle wetten die geschreven werden, zie je plotseling de geest van God opduiken. Namelijk liefde. En Jezus is het toonbeeld van zijn vader, dat hij dus Jezus God kon presenteren hier op deze aarde van, dit is mijn vader. Zoals mijn vader leeft, zoals Jezus leeft, zo zal God ook dus leven hier op aarde. Dus hij bracht iets nieuws. Hij bracht iets wat niet vrij van de wet, maar iets anders, namelijk liefde. En dit werd er niet echt geaccepteerd. En zulke mensen moeten eindigen met de dood. En dat was dus de kruisiging. Dat is het loon van de liefde. Wie lief heeft zal moeten hangen. Dat blijkt dus wel. Hè? Dat blijkt dus wel. Maar dat is wat ik wil zeggen. Ik hoop dat het genoeg is. Kan nog meer, maar...
Nee, je moet je weekmail lezen. Oh nee, wanneer we dat, die krijg je pas vrijdag, toch? Nee, pas vrijdag. Nou, zei Frits zojuist over dat in de synagoge iedereen bij elkaar komt en dat je dan een stukje leest. En dat die mensen zich verbaasden over de genade, over de liefde die daaruit sprak. In het Oude Testament wordt er helemaal niet zo. Komt dat intieme met God helemaal niet zo naar boven. Dus we spreken helemaal niet van mensen die een band hebben met God. Die veel met hem spreken. Hij kiest wel de mensen uit, Abraham, Mozes. Hij kiest zijn leiders uit. De mensen die er voor hem op aarde een beetje dat ongeregelde volk in toom kunnen houden. En kunnen laten herinneren aan de wetten. Maar om nou te zeggen dat er een intieme relatie was met God, dat is er niet. Dat lees ik niet terug, dat lees je niet terug uit de verhalen, op een enkel verhaaltje na. En dat verhaal staat in 1 Samuel 1 vers 12. En ik vind dat een van de mooiste stukken uit de Bijbel, omdat daar toch naar voren komt dat er iemand is die echt daadwerkelijk met hart en ziel bidt naar God. Die dat verlangen heeft en het geloof, wat we zojuist hoorden in het lied, in geloof iets durfde te vragen. En deze vrouw, ik heb het er wel eens over gehad. Deze vrouw heet Hanna en zij heeft een man en die man heeft nog een vrouw. En die vrouw heet Penina, een draak van de mens, vind ik zelf. Want die pest haar een beetje. En Hanna had één probleem waar ze of een punt van zorg. En dat was dat ze geen kind kon krijgen. En ze wilde zo graag een kind, nakomeling, een zoon. Dat lezen we wel vaker in de Bijbel. Dat iemand een kind wil en geen kind kan krijgen. Alleen Hanna, die wordt gepest door die andere vrouw. Ze heeft een hele lieve man, dat moeten we wel zeggen. Die man die verzorgt haar, die man die luistert naar haar, maar kan eigenlijk ook niks. Hij is onmachtig. En op een gegeven moment gaat zij het heft in eigen handen nemen in die zin dat zij wel de relatie met God opzoekt. Dat doet bijna niemand in dat Oude Testament. We weten dat David psalmen zingt die zijn hele hebben en houden blootlegt aan God. Maar als we het zien een beetje in de privésfeer, in een verhaal, dan zien we eigenlijk helemaal niet dat mensen echt bidden. Nou, dat doet deze vrouw wel. Ze heet Hanna en ik lees vanaf 1 Samuel 1 vers 9. Oh, en ik doe dat even uit de basisvertaling, want dat leest even om het verhaal goed te vertellen beter. Op een keer nadat ze in Silo gegeten en gedronken hadden, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de ingang van de tent van de Heer. Vreselijk bedroefd bad zij huilend tot de Heer. Ze beloofde de Heer, Heer van de hemelse legers, als u echt ziet hoe vreselijk verdrietig ik ben, en als u echt om mij geeft en mij niet bent vergeten, geef mij dan een zoon. Dan zal ik hem voor zijn hele leven aan u geven. Hij zal nooit zijn haar knippen. Omdat ze lang bij de Heer bleef bidden, ging Eli op haar letten. Doordat Hanna zachtjes in zichzelf praatte, zag hij wel haar lippen bewegen, maar hoorde hij haar niet. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij zei tegen haar, hoe durf je hier te komen als je dronken bent? Zorg er maar voor dat je eerst nuchter wordt. Maar Hanna antwoordde, nee mijn heer, ik ben niet dronken, maar heel erg verdrietig. Ik heb mijn hart uitgestort bij de Heer. Denk alsjeblieft niet dat ik een slechte vrouw ben. Maar ik heb zo lang gebeden omdat ik zo vreselijk verdrietig ben. Toen antwoordde Eli, ga dan in vrede naar huis. De God van Israël zal je geven wat je van hem hebt gevraagd. Hanna bedankte hem en vertrok. Ze at weer en keek niet meer verdrietig. Dit is, vind ik, iets heel bijzonders. Allereerst omdat je een van de weinige momenten ziet in het Oude Testament dat iemand daadwerkelijk bidt. In het Nieuwe Testament moet Jezus dat helemaal uitleggen. Hoe bid je? Leer ons om te bidden, vragen de discipelen ook. En deze vrouw, puur gedreven door geloof, puur gedreven door de wanhoop die ze heeft, het verdriet, en denkt, er is er maar één die mij kan helpen, die gaat bidden. Ze laat het niet over aan de overheden, aan de religieuze overheden, offers brengen of donaties geven, et cetera. Ze gaat zelf naar God toe. Net zoals de Heer ook zegt in het Nieuwe Testament, ga dan naar die stille, ga naar je binnenkamer, sluit de deuren en bid tot de Heer, zegt Jezus. Dat doet zij hier. Een van de weinige mensen die dat doet. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat het ook bevestigd wordt hier dat het bijzonder is. Zelfs de priester die dat ziet, die denkt, ze is dronken. Want ze zit een beetje te prevelen, te mompelen. Ze zal ook gehuild hebben, ze zal wanhopig geweest zijn. Daar zal wat non-verbale lichaamstaal bij aanwezig zijn geweest. En ik denk dat Eli gedacht heeft dat mensen niet goed snik. Maar dit is de intimiteit met God. Ze is zelf naar hem toegegaan in een tijd waar mensen dachten de afstand tussen God en onszelf, dat is alleen maar de wet. Dat is een afstand, dat is geen relatie, geen liefdesrelatie. En toch zijn er een aantal mensen die het verbreken hier, die dat doorbreken, dat beeld. En dat is dus deze vrouw ook. Hij zegt, die Eli zegt tegen haar, heb je gedronken? Ben je dronken? Dat is de perceptie van het aardse leven. Zo zien we dat van buitenaf. En ondertussen is Hanna hier eigenlijk bezig met een hele diepe, intieme gesprek met de Heer. Net zoals wat we net ook in het lied hoorden. Dat we in geloof de naam van Jezus spreken over alles wat ons bezighoudt. En andere mensen mogen denken dat we dronken zijn of dat we niet goed snik zijn. Of dat we eerst dingen moeten bewijzen voordat we kunnen aantonen dat gebed helpt. Deze vrouw ging gewoon naar God toe. En eigenlijk sprak ze met de drie-eenheid natuurlijk. Dus die vrouw is in mijn ogen toch wel een hele sterke dame. In het Oude Testament al een voorbode is van hoe dat in de genadetijd hier hoort te zijn. Dus dat wou ik meegeven. Dank u.
Ja, oké. Bijzonder in dat verhaal is ook... ik zal het even hierin doen. Bijzonder in dat verhaal is ook dat er staat... En zij kreeg wat ze vroeg.
Oh ja, dat was Samuel trouwens die ze kreeg. Ja. Sorry. Ja.
Maar zij kreeg wat ze vroeg. En dat is iets wat je vanuit geloof doet. En ik heb natuurlijk ook... Ik ben de laatste weken een beetje bezig met het boek Openbaringen. Dat is ook een heel bijzonder boek. Zeker als je ziet hoe Johannes daar eigenlijk een kopie schrijft van het boek Ezechiël. Je kan Ezechiël bijna over Openbaring heen leggen. Het is zo hetzelfde. Maar er staat op een gegeven moment, en daar bleef ik even bij hangen, eergisteren. Er staat in Openbaringen 22. Daar krijgt Johannes heeft een visioen. En er staat, en hij toonde mij een rivier van water des levens. Ik zal het even uit de HSV doen. Hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt van maand tot maand, geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. Dus staat er, hij liet mij een zuiver rivier zien van het water in het midden van haar straat. Nou, welke straat is dat? Openbaring 21 gaat helemaal over het heilige Jeruzalem wat neergedaald is. En dan beschrijft hij dan en er staat een... Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten. Bij die poorten 12 engelen. 3 poorten daar, oost, west, zuid, noord. En het bouwmateriaal was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Noemt hij een aantal edelstenen. 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel. Dus hij heeft het hier over een zuivere rivier die in die stad is. Helder als kristal en in het midden van haar straat, dat is die straat die zuiver is als goud, als glas, blinkend. En in het midden, aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens. Het was mooi om te zien dat ook het lied wat we net hebben gezien, er stond eigenlijk een boom. Dus vandaar dat ik ook die link even leg. En die boom had 12 vruchten en die boom had bladeren en van de boom zijn tot... En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolk. Je bent begonnen met genezing, jij het over genezing. Net hadden we het over geloof. Ergens is het een beetje gekke zin, want er staat aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Eigenlijk kan dat niet. Er is maar 1 boom des levens. Die kan je niet aan de ene kant zetten en aan de andere kant. De boom des levens is Jezus. Hij is de boom des levens. En eigenlijk staat die zin hier een beetje verkeerd vertaald. Eigenlijk staat er hier, je hebt die straat aan de ene kant van zuiver goud als glas en aan de andere kant hebben die kristalheldere rivier. En in het midden, aan de ene kant heb je de straat en aan de andere kant heb je de rivier en daartussenin staat de boom des levens. En dat kan je ook zien, want in Openbaring 2 vers 7, er staat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Dus die boom die staat midden tussen die straat en die rivier. Die rivier die uit de troon van God stroomt, wat zijn liefde inhoudt, wat zijn zegen, wat zijn nieuw leven geeft, wat zaligheid betreft, wat behoud betekent, die stroom, tegelijkertijd ook Gods geest, stromen van levend water, dat zei hij van de geest, die helder is als kristal, die stroomt aan die ene kant zo die stad in, vanuit de troon van God, en aan de andere kant hebben die straat, die nou, de vertaling is hier eigenlijk een hele brede straat. We lezen in Matthäus 5, vers 17, meen ik, dat je twee straten hebt. Eén hele smalle weg die naar de poort gaat. Smalle poort, een enge weg naar een enge poort. Aan de andere kant heb je een brede straat die tot verderf leidt. Maar het gekke is dat als je die smalle weg naar de poort neemt, dan kom je de poort binnen en dan kom je op een brede straat. Dan mag je daar wandelen in de rijkheid van God. Er is eigenlijk geen limiet. Je mag daar alles gebruiken. En dan kom je op die straat en dan zie je daar die boom des levens staan. En je ziet die rivier van God stromen. Al die zegen die gekomen is. En daar mag jij dan wandelen. En ik geloof dat, veel mensen geloven dat het boek Openbaring nog gaat komen. Ik geloof zelf dat het boek Openbaring is. Dat wij nu leven in dat koninkrijk waar Gods stroomrivier stroomt. Waar we die boom des levens mogen hebben. En waar we mogen wandelen op die brede straat. En dan staat er dat die bladeren geven genezing voor de volken. Als je het over genezing hebt. Dus wij mogen plukken van de boom van het leven, en genezing vinden. Maar je moet wel plukken. Je moet wel van die boom eten. Waar ze in Genesis nog niet van die boom mochten eten, daar mogen wij van die boom eten. Daar mogen we de bladeren van plukken. Je haalde net een stukje aan van de dochter die op sterven lag. Je sloeg een stukje over. En precies in dat stukje staat over de bloedvloeiende vrouw. De bloedvloeiende vrouw die naar Jezus toe gaat en bij zichzelf zegt, ze gelooft wat ze zegt. Ze gaat naar Jezus toe, ze zegt, als ik alleen maar zijn kleed aanraak, zal ik genezen. Jezus zegt niks, doet niks. Hij loopt, zij kruipt door de menigte heen en raakt zijn kleed aan en gelooft, als ik dat doe, genees ik. En ze geneest. Zij plukt als het ware van de bladeren van die boom. Hij zegt, ik pluk van die boom. Als ik dat doe, genees ik. We mogen plukken. Sterker nog, even verderop in Matthäus 14, denk ik, staat er dat zij dat kennelijk heeft verteld. En dan staat er dat een heleboel mensen naar Jezus komen om alleen maar zijn kleed aan te raken. En allen die zijn kleed aanraakten, genazen. Iedereen die ook maar even naar die boom des levens gaat en plukt van die boom een blad, vindt genezing. Maar hij zegt wel tegen die vrouw, jouw geloof heeft jou behouden. Omdat je gelooft wat je zegt. En wij hebben allemaal geloof. Je zegt zelfs, al heb je maar geloof als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg, verdwijn in zee en hij verdwijnt in zee. Dan zeg je tegen die moerbijboom of die vijgenboom, ga weg en hij is weg, of hij verdort. Allemaal hebben we geloof. Maar kunnen we dat geloof omzetten in actie? Om naar die boom toe te gaan, een blad te pakken, het te plukken en zeggen, Heer, ik geloof dat als ik zeg dat ik genees. die boom die 12 vruchten heeft. Elke maand 12 vruchten. Ik geloof ook dat dat beeld staat voor de vrucht van Gods geest, waar we ons ook naar mogen uitstrekken. Dat hij zegt, pluk maar van die vrucht. En het zal je deel worden. Zowel geloof is altijd actie. Geloof alleen, Jacobus zegt het van, toon mijn geloof door je werk en ik laat je mijn geloof zien door mijn werken. Geloof gaat altijd gepaard met actie. Met Moreno ook, we kunnen heel makkelijk zeggen, ik geloof dat de Heer geneest. Het is heel makkelijk te zeggen, ik geloof dat de Heer geneest. Maar durf ik ook die stap te gaan doen, om te zeggen van Heer, als ik nu dat blad pak, en ik geloof met heel mijn hart, en ik twijfel niet dat u geneest, dan zal het gebeuren. Het is een berg die op ons leven staat, maar de Heer zegt, al had je maar geloof als een klein mosterdzaadje. Al durf je maar naar die boom toe te gaan en je vast te grijpen aan het blad en de vrucht van de geest daarin uit te halen, dan zal het gebeuren. En dat hield mij zo bezig met deze tekst uit Openbaringen. Dat ik een heel mooi beeld vind dat als wij in Gods Koninkrijk zijn, dat we altijd die boom des levens, zoals Openbaring 2 vers 7 zegt, die midden in het paradijs staat, als het ware heel dat paradijs overkoepelt met zijn bladeren. En dat we daar mogen wandelen in vrijheid, in alles wat hij heeft aan zegeningen. En ons mogen vastgrijpen aan die boom. En genezing ontvangen. Daarom vond ik het mooi dat eigenlijk of iedereen die hier wat bracht, dat het daar eigenlijk over ging. Over geloof, over genezing, over wat de Heer doet. Als je spreekt, zoals Hanna, ze geloofde dat wat ze zei, dat het zou gebeuren. En het gebeurde. Dat in ons leven, zoals Samuel geboren werd, dat in ons leven, in ons geestelijk leven geboren mag worden. Geloof. Geloof. Wie wil er nog wat delen? Jij nog? Ja?
Nou moet ik het kort houden natuurlijk. Dat is altijd wel een dingetje. Maar... Zoals Frits sprak over Openbaringen, en dat bijna één op één met Ezechiël. Ik wil daarom een stukje vanuit Ezechiël met u delen. En Ezechiël kreeg daar een visioen. En op een gegeven moment moet hij daar de maat nemen. Toen een man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Vaak vinden we dat nog wel prettig als we tot onze enkels in het water lopen. Maar uiteindelijk mat hij weer 1000 el en dan gaat het water stijgen en dan wordt het al moeilijker. Dan krijgen we tegenstand. Uiteindelijk gaat het water zo ver stijgen dat hij moet gaan zwemmen. En dan wordt het voor een hoop christenen toch moeilijk om boven water te blijven. Omdat er zoveel verleidingen zijn. En de meeste verleidingen komen vanuit ons eigen hart. En dat is best een ding. Maar waar ik naartoe wil is naar die rivier. En over die rivier staat, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied. En zoals we geleerd hebben, als je uit het oosten komt, ben je op weg naar Bethel, naar Christus. En hier staat ook dat die rivier, die komt uit het oosten. Maar wat is nou zo bijzonder aan het water? Want we hebben het wel over het water. Nicodemus werd daarop aangesproken. Tenzij je wederom geboren wordt. Alleen door water en geest. Dat water spreekt ook over de geest. En dat is die fontein die van binnenuit zijn oorsprong vindt. Het is niet iets van buitenaf. Die wedergeboorte is iets van binnenuit. Dat is niet aan de buitenkant. En het Griekse woord wat daar vaak ook voor gebruikt wordt, is metamorphomai. En dat komt van metamorfose. En als we dat zien met een vlinder, hoe die zich ontpopt tot iets moois, is het ook zo als je wederom geboren wordt. En dan ontpop je tot iets moois. En dat water wat van binnen uitstroomt, en er staat dan ook, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. En dus ook met het water van Gods geest. Als die bron van binnenuit gaat stromen, dan is het leven. En dan komt het leven door je heen. Dan mag je leven spreken, zoals we het ook hadden over in de naam van Jezus. Natuurlijk, als we kijken naar de autoriteit die de Heer Jezus heeft. En hij zegt, Talita kum, sta op. Maar het is dezelfde kracht die in ons woont. En als we het dan over geloof hebben, mogen we die woorden ook spreken in geloof. En we mogen bevrijding uitspreken voor mensen. En we mogen genezing uitspreken over mensen. Alleen geloof. En inderdaad zijn er genoeg mensen die zeggen, kom uit ongeloof tegemoet. En dat is ook vaak wat wij mogen zeggen van, Heer, ik weet dat u het kan. Maar dat stukje echt geloof, Heer, kom dat stukje ongeloof van mij tegemoet. En ik denk dan, als dat levend water dan kan gaan stromen, en er wordt kracht verleend aan de woorden uit jouw mond, dan geneest iemand. Dan wordt iemand bevrijd. Dan staat iemand op uit de dood. En ik geloof dat dat is waar we echt wel aan mogen werken. Streven naar, zegt Paulus altijd in zijn woorden. Het is niet zo van, ik ga zitten wachten tot de geest in mij gaat werken. Nee, het is een medewerking met mij als mens, met Gods geest, om ook actief te worden daarin. Om te oefenen daarin. En eigenlijk is de gemeente, iedere zondag komen we eigenlijk hier om te oefenen, zodat we de alle dagen van de week dat in de praktijk kunnen brengen. Zodat we Gods geest kunnen laten werken door ons heen. Dat we op zondag opgebouwd worden met een boodschap waar we de hele week mee aan de slag kunnen. Niet voor mezelf, maar juist voor de mensen om me heen die nog niet geloven. Voor mijn familie. Spreek de naam van Jezus in je familie. Spreek de naam van Jezus over de verslaafden in je familie. Of mensen die zo aan de wereld gehecht zijn. Spreek de naam van Jezus. En ik geloof dat uiteindelijk die rivier zal gaan stromen, waardoor ze tot leven komen. Maar dan moet die rivier wel als een fontein vanuit jouw binnenste zijn ontstaan. Want anders zijn het woorden waar geen kracht aan verleend wordt. We kunnen heel mooi praten, we kunnen heel intelligent zijn en hele mooie, dure woorden gebruiken. Maar als er geen kracht wordt verleend door Gods geest, dan zijn het loze woorden. Dit is echt zo belangrijk, dat we ons bewust zijn van wie Hij is in ons eigen leven. Het is mooi en leuk om voor die ander te denken van, ja, maar jij bent oudste, of jij zit in het worship team, dus jij moet wel een bepaald voorbeeld hebben, je moet wel een bepaalde levenswijze hebben. Maar laten we naar onszelf kijken en durven in die spiegel te kijken. Jacobus zegt het ook constant, kijk in die spiegel, kijk wat er fout is, maar draai je niet om en vergeet wat je gezien hebt. Nee, je mag eraan werken. Je mag eraan werken om die tekortkomingen bij het kruis neer te leggen, in zijn handen te geven. En dat mag je gewoon uitspreken, in gebed. En dat is juist die communicatie die wij hebben met God de Vader. En zo'n Hanna die in geloof bidt. En Eli die zegt van, wat u gevraagd heeft zal u krijgen. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Als je bidt naar mijn wil en het gelooft, zal je het ontvangen. Dat wilde ik even met u delen. Dan gaan we de dienst beëindigen. En het is fijn om zo ook van andere mensen te horen wat ze zo meemaken, wat ze beleven in Gods woord. Hè, soms is dat soms een beetje gissen, hè, van hoe beleeft iemand nou als hij zelf in de Bijbel leest. Kijk, wij kunnen heel veel dingen bestuderen en uitleggen, maar het is zo fijn om terug te horen. Het is zo bemoedigend om te horen dat jullie ook daarmee bezig zijn. En dat sterkt ons ook gewoon in waar wij mee bezig zijn, zodat we u ook kunnen blijven bemoedigen. Maar we willen graag al die dingen van u ook blijven horen. Dus schroom niet. Het is de drempel is laag. Het is gelijk vloers gemaakt voor deze aflevering. Dus vandaar dat het zo fijn is om gewoon te weten wat daar zo'n beetje leeft. En ik denk dat het goed is om dit ook in dankbaarheid uit te spreken naar onze hemelse Vader. Laten we daarvoor danken. Vader, we willen u danken voor deze dag, Heer. Dit is de dag die u gemaakt heeft. Heer, en tot eer en glorie van uw naam hebben we vanmorgen gedeeld alles wat u ons gegeven heeft. Het is niet uit onszelf, maar het is door u alleen. Alles wat we spreken, alles wat we mogen doen in uw koninkrijk hebben we van u ontvangen. Heer, uit onszelf kunnen we dat niet, maar wel door de kracht van de Heilige Geest die we zien werken door elkaar heen. En Vader, zo bid ik u ook dat uw liefde en de genade van de Heere Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest met een ieder zal zijn deze komende week, zodat we gesterkt worden in wat we gaan doen, zodat we een getuige mogen zijn overal waar we gaan, dat we Jezus mogen spreken. In Jezus' naam. Amen.